Goedenavond. Ik wil vanavond iets vertellen vanuit het Markus-evangelie, maar dat doe ik door ook weer terug te grijpen op datgene wat we vorige week hebben besproken. Jij gaat naar een land in Centraal-Azië en je zult daar mensen ontmoeten die nauwelijks van het evangelie hebben gehoord. Als je hier met mensen praat over het evangelie, dan zul je merken dat mensen daar wel van gehoord hebben. Van de kerk, en daar hebben ze dan een mening over. En veel mensen zijn niet geïnteresseerd. Dat is hier. Onverschillig. Wat je ook meemaakt is dat mensen wel willen discussiëren met je en dan vertellen ze, die Bijbel, kom op zeg. Jezus was een gewoon mens, goed mens. En wat daar verder over Jezus is verteld, dat is allemaal verzonnen. Dat is een gevolg van ja, wat de gelovigen ervan gemaakt hebben in de loop van de tijd. Ja, hier zijn de eisen van kennis die je moet hebben om het evangelie te verkondigen hier in de westelijke wereld. Dat is anders dan in Centraal-Azië. Ja, net zo. Dat merk je trouwens ook in de Bijbel, in het boek Handelingen. Moet je maar eens kijken hoe de gemeente het Joodse volk aanspreekt als het gaat over Jezus. En hoe Paulus in Athene en in andere heidense steden, Griekse steden dus, en niet Joods, Griekse steden, hoe hij daar de mensen aanspreekt. Dat is verschillend. Dat doet hij echt verschillend. Ja, ja, en nu ga ik het een en ander vertellen dat specifiek is toegespitst op die opmerkingen die je nogal eens hoort van, ah joh, kom op man, dat is allemaal verzinsel, kom op zeg. Ik wil het dus hebben over de betrouwbaarheid van het woord van God. En dat doe ik aan de hand van een paar voorbeelden. En dit is niet een uit mijn hoofd geleerd lesje, hoewel ik wel dingen heb opgeschreven hoor, ja. Maar u begrijpt, ik heb persoonlijk alle belang erbij te weten en overtuigd te zijn dat Jezus Heer is en mijn redder is. En niet louter een revolutionair is geweest, een mens is geweest zoals ieder ander, alleen uitmuntend. Nee, Jezus is degene die verkondigd wordt in de Bijbel. En daar heb ik persoonlijk dus alle belang bij. Dus ik praat ook voor mezelf en tegen mezelf. Vorige keer hebben we gepraat over Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 11. En daar hebt u mij enigszins horen praten over dat geweldige lied, want het is een lied op Christus. Het is zeer de vraag, Paulus die schrijft die brief, Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 11, die schrijft die brief. Maar het is wel zeer de vraag of Paulus die woorden, 5 tot en met 11, zelf heeft uitgevonden, om het zomaar eens te zeggen. Nee, het is naar alle waarschijnlijkheid zo dat Paulus hier een christelijke belijdenis formuleert, die al veel eerder, voor zijn tijd, niet uitgevonden, maar is geformuleerd. Dus hij herhaalt dat. Heel mooi. Hij zegt dit, laat die gezindheid bij u zijn welke, en nou komt het, welke ook in Christus Jezus was. En hij heeft het over Jezus, Messias Jezus, die in de gestalte van God was. En het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Vers 6 en dan vers 7, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Nou, hier tref je dus iets aan waarvan je zegt, ja, ho nou even. Paulus en de mensen voor hem, de gelovigen, al voor zijn tijd, die geloofden dat Jezus niet een gewoon mens was, zoals u en ik. Jezus had een voorbestaan. En dat is heel lastig, maar dat staat hier wel. Hij was in de gestalte van God en heeft het godengelijk zijn niet geroofd, niet als een roof geacht, niet als een kostbaar bezit tot zich gehouden, maar hij heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dus met andere woorden, gestalte Gods is geworden tot de gestalte van een dienstknecht en hij is aan de mensen gelijk geworden. Dat is heel bijzonder. Jezus kent dus volgens de Bijbel hier een voorbestaan. Geen gewoon mens. Ja, hij is mens geweest en geworden, maar niet een gewoon mens zoals een goed mens kan zijn. Dat is niet de bedoeling. En verder staat er ook nog dit. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dieper kan een mens niet gaan. In deze beweging heeft Jezus van hoog naar laag dat ontmantelt wat Adam in de wereld heeft gebracht. Namelijk, je zult als God zijn. Hier is een volkomen tegengestelde beweging. En gehoorzamer dan de dood, ja, dan de dood van het kruis, kan een mens niet zijn. Dat is het allerdiepste wat je aan God kunt bewijzen. Gehoorzaamheid tot de dood. Dat is wat, hè? Ja toch? Of niet? Die pakken we. Dan staat er, daarom, dat hebben we ook de vorige keer gelezen, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven alle namen. En u weet ook wel welke naam dat is. Dat is de naam J-H-W-H, die onvertaalbaar moet zijn, die moet ook niet uitgesproken worden. Als je enigszins respect wil hebben voor je Joodse geloofsgenoten, dan spreek je die naam ook niet uit. Maar het is J-H-W-H en je kunt dat vertalen als je dat wil met de naam of de eeuwig. Als u naar de Messiaanse gemeenschap gaat, dan zult u merken dat Jezus wordt genoemd de naam of God wordt genoemd de naam of de eeuwige. Of de naam, zo wordt hij ook wel genoemd. Maar waar wij vanuit gaan, dat is dat Jezus de naam heeft gekregen, J-H-W-H, en dat vertalen wij in de Bijbel met Heer. En vandaar dat wij de belijdenis kennen, Jezus is Heer. Jezus is Heer. Met andere woorden, in dit lied wordt het volgende verteld. Jezus komt uit den hoge, kent een voorbestaan, en hij is mens geworden en is mens geworden tot in het alleruiterste gehoorzaam aan God. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daar is de Bijbel vol van. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is. Denk even Psalm 110 vers 1, daar hebben wij ook over gesproken. Dus je zou kunnen zeggen dat in Filippenzen wordt duidelijk gemaakt dat Jezus, die is de koning goddelijk. En hij wordt mens. Jezus wordt lam. En daarna wordt hij weer verhoogd tot de leeuw uit de stam van Juda. Terwijl de boze het juist anders wil doen. Die wil graag leeuw zijn en hij wordt vernederd. Ja toch? Zo ligt dat, hè? Klopt, hè? Oké. Nu gaan we zo direct een gedeelte lezen uit het Markusevangelie. Een vraag aan u. Hebt u enig idee wanneer de Filippenzenbrief geschreven is? Noem eens een jaartal. Zeg nog eens. Nou, oké, je zit redelijk in de buurt. Nee, veel eerder. Die is in de 50er jaren geschreven. Paulus is op zijn derde zendingsreis en hij schrijft dan de Filippenzenbrief vanuit Efeze en wel vanuit de gevangenis. Ik ga u nog een stukje lezen voordat ik verder ga met Marcus. En dat vindt u in de brief aan Titus. Moet je toch eens horen. Titus hoofdstuk 2 vers 11 ga ik lezen. Want de genade Gods is verschenen, een brief van Paulus, hè? Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Jezus is Christus, hij is de Messias en hij is onze grote God en Heiland. Staat het in uw vertaling ook met een hoofdletter God? Hier vind je dus eigenlijk hetzelfde als wat Paulus in de Filippenzenbrief heeft geschreven. Nu is het zo dat wanneer je met mensen over Jezus praat en je vertelt dat Jezus God is die mens is geworden en dat hij weer verhoogd is door God en gezeten is aan de rechterhand van God en daarbij goddelijke heerlijkheid weer heeft ontvangen, dan zal je horen van mensen, dat is flauwkul, dat hebben wij ervan gemaakt. Jezus was een gewoon mens, een goed mens en we moeten zijn voorbeeld wel volgen. Maar er is iets heel merkwaardigs aan de hand, want dit is geschreven enkele tientallen jaren na het sterven en de opstanding van Jezus. Heel merkwaardig. Dit is een zaak waarin een persoon die onder ons heeft geleefd, de naam krijgt, die boven alle naam is en die goddelijke eer krijgt en die Heer is, Here is. En dus is de grote vraag, hoe is het nou mogelijk dat de discipelen en de apostelen tot deze belijdenis zijn gekomen? Hoe is dat nou mogelijk? Want laten we eerlijk zijn, in de evangelie vind je nergens dat Jezus zegt, ik ben God. Hoe kan dit nou? Nou, er is heel veel over te vertellen, maar het meest opzienbarende voor de discipelen is geweest dat Jezus, nadat hij gestorven is, opgestaan is uit de dood. Die opstanding van Jezus is de enig mogelijke verklaring voor een belijdenis zoals we die bij Paulus in de brieven, Filippenzen onder andere, en Titus kunnen lezen. Er is geen andere verklaring dan dat. Daarvan weten we ook dat als het Pinkster is en Jezus naar de hemel is gegaan, op de 50ste dag na Pasen, 10 dagen nadat hij naar de hemel is gegaan, dan weet Petrus feilloos te vertellen, kijk, moet je luisteren, Jezus is gezeten aan de rechterhand van God en daar heeft hij alle beloften die aan Israël gedaan zijn, die heeft hij in ontvangst genomen. Met het onderpand, de doop in de Heilige Geest, en dat heeft hij van God ontvangen en dat heeft hij vervolgens aan ons doorgegeven. Dus de opstanding van Jezus heeft alles veranderd en heeft gemaakt dat er nagedacht is over wie is nou precies Jezus? Wie is dat nou? En door onderzoek vanuit de schrift is onder andere Paulus tot de ontdekking gekomen dat in het Oude Testament over God wordt gesproken op een heel menselijke manier. Hebt u die geschiedenis wel eens gelezen, dat de engel des Heeren tot Abraham komt? En die gaat met hem praten en dan staat er en de engel zegt. En dan staat er vervolgens heel, heel kalm aan. En de Heeren zeiden tot Abraham. En dan is het net alsof de engel des Heeren en de Heer, dat precies hetzelfde zijn. En dat soort teksten hebben onder andere Paulus ertoe bewogen om te vertellen, ja maar ho nou eventjes, Jezus is niet zomaar iemand, dat is iemand die kent een voorbestaan. Na de opstanding, niet eerder, niet eerder. Als Jezus dood gebleven was en in het graf gebleven was, dan was hij gewoon geweest een valse Messias. We hadden al onze hoop op hem gesteld, maar onze hoop is in de bodem geslagen, de bodem ingeslagen. Maar de opstanding heeft een sfeer opgewekt van, wat is dit? En dan komen er verhalen los, onder andere het verhaal van Maria en Jozef. Dat verhaal had daarvoor in grote kring onmiddellijk gelach opgewekt in de zin van, ja, ja, zwanger uit de Heilige Geest, ja, ja, bastardkind zal je bedoelen. Maar die verhalen die konden pas landen en geloof ontvangen en omarmd worden op het ogenblik dat er iets gebeurde dat volkomen onverwacht was, namelijk de opstanding van Jezus Christus. Toen kwamen er verhalen los uit het leven van Jezus, uit zijn jeugd en wat hij als volwassene had gedaan en hoe dat nou gebeurd is enzovoort. En die verhalen, die zijn nou opgeschreven in de evangelie. Nou, zijn die evangeliën nou betrouwbaar? Nou, ik ga nog een keer proberen het verhaal te vertellen, heel kort. Ah, wel nee joh, Jezus is een gewoon mens, kom op jongen. Je stelt je hoop op iets wat flauwekul is, na de dood is het allemaal afgelopen enzovoort. Hebt u dit soort gesprekken of houdt u zich alleen maar bezig met gesprekken met medegelovigen waarbij u alleen maar bevestigd wordt in uw geloof? Of komt u wel eens in aanraking met mensen die alles staan te logenen en te ontkennen? Kent u dit of niet? Kent u mensen die vroeger enthousiast waren en de boel hebben opgegeven? Die het er aangegeven hebben? Nee, nee? Oh, ben ik de enige? Ben ik het enige slachtoffer? Nee, ik moet u zeggen, dat ik maak dat mee. En dus, maar dat is ook een kwestie van mijn eigen levensbehoud. Ik ben ontzettend gespitst geweest gedurende mijn hele leven, vanaf mijn 19e, van wat hier nou staat. Wat is de betrouwbaarheid daarvan? Omdat ik heel veel tegenspraak heb gehad. Ik heb mijn leven, en dat zal u misschien op een andere manier hebben meegemaakt, maar ik heb mijn leven altijd doorgebracht. In het onderwijs, op de middelbare school, HAVO, VWO. En ik heb met collega's gesproken, natuurlijk. En ik heb op de universiteit mensen ontmoet. En natuurlijk. En dan krijg je allerlei argumenten tegen datgene wat jij persoonlijk gelooft. Met andere woorden, ik heb er zelf belang bij om dat onderzoek te doen. Dus ik sta hier niet te praten van ik wil het u even vertellen. Nee, ik praat ook tegen mezelf. Nee, joh, dat is allemaal flauwekul, joh, dat is allemaal flauwekul. Dat is allemaal verzonnen door de gemeente. En het werd, naarmate de tijd verstreek, werd het steeds erger. Het werd Jezus tot God gemaakt. Maar er is een probleem met die opmerking. En daar wil ik iets over zeggen. Paulus, die schrijft in de 50er jaren. Die teksten die we net gelezen hebben. Laten we maar gewoon zeggen, een goede 20, 25 jaar na de dood en opstanding van Jezus. Denk erom, Paulus was niet de eerste die tot geloof kwam. Paulus kwam later tot geloof. Voor hem waren er al gelovigen. En die hadden al dingen meegemaakt, gezegd, gezongen, waar Paulus gebruik van maakt, zoals ik u net vertelde over Filippenzen hoofdstuk 2. Nu gaan we lezen in het Marcus-evangelie. Heeft iemand het idee wanneer het Marcus-evangelie geschreven is? Wanneer zijn de evangelie ongeveer geschreven? Later. Denk erom, later. Het Marcus-evangelie is voor 70 geschreven. 68, 65, 68. Dus dat is ruim 10 jaar later dan de brieven die Paulus heeft geschreven. Denk erom, Matthäus en Lucas zijn nog later geschreven. Zo ongeveer in het jaar 80-85. En Johannes is geschreven rond 90-95. Als het nou waar is wat mensen tegen je zeggen van... Ah, flauwekul, dat is allemaal verzonnen, joh. Kom op, en die evangelie, dat is allemaal verzonnen. Dat is er later bij verzonnen. Dan is er iets heel merkwaardigs aan de hand. En dat is dit. Als de gemeente verzonnen heeft over Jezus... dan zou je in de brieven die als eerste zijn geschreven... iets tegen moeten komen over Jezus. En dat hebben we net gelezen. Hij is onze heiland en God. Klopt dat? In de gestalte God zijn. Dan zou je in de evangeliën, die later geschreven zijn... zou je een nog hoger gehalte aan verheerlijking van Jezus die God is moeten vinden. Maar het merkwaardige is dat dat niet waar is. In het Marcus evangelie, wat we zo direct gaan lezen... daar staat helemaal niet iets in van Jezus is God of wat iets meer zij. Met andere woorden, het merkwaardige is, je zou verwachten als de gemeente dat verzonnen heeft en steeds groter dat verhaal heeft gemaakt, dan zal je in latere geschriften dus een overtreffende trap vinden van wat we in Filippenzen hebben gelezen en wat we in Titus hebben gelezen. Maar dat vind je daar niet. Dat is niet waar. Het enige evangelie dat heeft, dat is het Johannes-evangelie. Dat vertelt iets over, vanaf het begin al, van de goddelijkheid van Jezus. Het woord was bij God en het woord was God. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is het enige evangelie. Maar de andere drie evangeliën vertellen niet over Jezus dat hij God was of wat dies meer zei. Dus met andere woorden, het is niet waar dat de gemeente dat heeft verzonnen. Nee, als je het Marcus evangelie leest, dan zul je merken dat je geconfronteerd wordt met, ondanks het feit dat ze later geschreven zijn dan de brieven, dan word je geconfronteerd met een aantal volgelingen van Jezus, die met hem omgaan en die hem niet weten te plaatsen. Wie is dit nou eigenlijk? Wie is dat? En daar willen we vanavond voor de rest van de tijd mee bezig zijn. Wie is dit nou eigenlijk? Nee, het wordt juist duidelijk in de evangelie, wordt letterlijk... feitelijk geschiedenis verteld. Zo was het in de tijd van Jezus toen hij met zijn discipelen optrok en toen er nog helemaal geen licht was op enige opstanding. Toen Jezus over de opstanding sprak, ik zal sterven en na 3 dagen opstaan, toen begrepen ze helemaal niet wat dat betekende. En zo is het ook inderdaad hoor, laten we maar gewoon eerlijk zijn. Als je niet het begrippenkader hebt waarmee je elkaar kunt vertellen hoe het zit. Als dat begrippenkader niet bij je bekend is, dan hoor je het niet. Als ik met u ga praten over wiskunde vanavond, dat zou ik eerder overigens moeten voorbereiden. Maar en u bent niet opgevoed in het vak wiskunde, dan hoort u gewoon niet wat ik zeg en ik... kan toch mooie dingen vertellen over de wiskunde. Dat is onvoorstelbaar. Net zo mooi als over de Bijbel. Heel mooi, heel spannend. Dus het is in de evangelie vind je feitelijke geschiedenis over wie Jezus was met een verwonderd stel discipelen. Van wie is dit nog? En Jezus, die als je dat van hem zo mag zeggen, die... met een geweldige opdracht stond van hoe vertel ik mijn discipelen wie ik ben, wat mijn missie is, zo dat ze kunnen voortgaan in de trant zoals ik hen dat heb voorgedaan. Hoe vertel ik het ze? En ik hoop dat we met elkaar eens zijn. Als je iemand wil leren kennen, dan moet je heel lang met iemand optrekken. Moet je veel met iemand praten. Jezus had 3 jaar de tijd. En die 3 jaar, die moest hij ook inderdaad wel nemen. Toen bleek dat Judas hem ging verraden en die tijd van 3 jaar ingekort zou worden. Ver voor Pasen, voor Pesach, zou hij overgeleverd worden aan de overheid. Toen stak Jezus daar een stokje voor en zorgde dat hij zelf zijn eigen tijd kon bepalen. Dan ben ik bereid. Dat hebben we de vorige keer nog eventjes aangegeven. Ik ga met u een stukje lezen. Ik herhaal nog een keer, want dat is eigenlijk het belangrijkste van wat ik wil zeggen. Het is niet waar dat de evangeliën een verzinsel zijn waarin Jezus tot God wordt verheven. Nee, dat vindt u daar helemaal niet. U vindt in de evangeliën maar een heel klein begin van hoe Jezus met discipelen optrok. En die discipelen begrepen niet wie hij was. Ja, ze dachten het te begrijpen. Ze hadden hun verwachtingen klaar. Maar ze wisten het niet precies. Pas na de opstanding wordt alles duidelijk. Nou, we gaan een stukje lezen. En dat vindt u in het Markus-evangelie. Denk erom, ik had natuurlijk ook het Matthäus-evangelie kunnen nemen. Ik had ook het Lucas-evangelie kunnen nemen. Maar het is Markus met name die ons zo ontzettend goed vertelt dat de discipelen en de mensen rondom Jezus heel erg met hem verlegen waren. In de zin van, ze hadden wel allerlei ideeën, maar ja, wie is hij nou? Wie is hij nou werkelijk? Markus hoofdstuk 8. Als het goed is, ik lees vanuit de NBG en dan heb ik voor mij Markus hoofdstuk 8, versen 22 tot en met 26. En is er even iemand die mij kan vertellen wat daar boven staat? In dat stukje, 22 tot en met 26. Ja, dat is heel goed. De blinde te Bethsaida. Ja. 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 Wat is dat als je blind bent? Nou, dan zie je de werkelijkheid niet zoals die voor je beschikbaar zou zijn. Denk erom, je maakt wel een deel van de werkelijkheid mee. Want denk erom, blinden kunnen heel goed voelen, horen. Heel goed. Hun andere zintuigen zijn buitengewoon ontwikkeld, normaal gesproken. Maar ze zien niet. Merkt u trouwens in uw Bijbel dat deze geschiedenis alleen maar door Markus wordt verteld? Want er staan geen aantekeningen onder. Dat is het mooie van de NBG-vertaling. Dit is een geschiedenis die alleen Markus heeft. Ja hoor, Markus hoofdstuk 8, de versen 22 tot en met 26. Dat is een hele kleine geschiedenis en dat is alleen maar Markus. En Markus, waarom doe je dat nou Markus? Waarom? Nou, Markus, die wil geschiedenis duidelijk maken, maar geschiedenis die feitelijkheden dus, denk erom, maar niet in de zin van een geschiedenisboek van toen deed hij dit en toen deed hij dat enzovoort. Markus heeft Jezus leren kennen. En hij weet wie hij is. Want hij schrijft na de opstandingen natuurlijk. Hij heeft dus een missie. Hij heeft een doel waarmee hij wil duidelijk maken wie Jezus is. Maar dat doet hij vanuit geschiedenis. Wat er gebeurd is. En dat doet hij op een bepaalde manier. Net zoals Matthäus dat doet. Net zoals Lucas dat doet. Die jongens die hebben een bepaald kader in hun hoofd van zo wil ik het vertellen. Dat is niet voor het vaderland weg, zoals veel predikers doen. Nee, dit is een vooropgezet raam hoe ik ga vertellen hoe het is met Jezus. Maar gebaseerd, gefundeerd in de geschiedenis zoals het gebeurd is. En dan zul je merken dat je wordt overvallen door het feit. Ja, gewoon. Denk erom, die discipelen hadden geen last van christelijke gevoelens en geloof zoals u en ik. We weten toch het apostolische geloofsbelijdenis, die kent u toch uit uw hoofd of niet? En de Heidelbergse catechismus toch ook of niet? Ja, zondag zoveel enzovoort. Daar werden zij niet mee lastiggevallen, kom nou. Zij kenden iemand, zij werden geroepen door een heel indrukwekkende persoon. Jezus, die riep ze en ze ging achter hem aan. En nu gaat Marcus het op een bepaalde manier vertellen. En Marcus die haalt deze geschiedenis aan. En dan zegt hij, kijk, er was een blinde en die komt tot Jezus en die wil graag genezen worden. En wat doet Jezus? Hij neemt hem mee uit de stad, weg van de scharen en daar geneest hij hem. Dat wil zeggen, geneest hij hem. Nee. Hij doet wat aan die man en dan vraagt hij, en zie je nou? En dan zegt die man, nou ja, ik zie mensen nu als bomen bewegen. Nou, dat klopt niet. En dus weet Jezus, dit is nog niet in orde. En dan doet hij nog het een en ander met. En dan zegt hij, en? Nou zie ik het. Nou zie ik het helemaal helder. Dit is dus een geschiedenis die Marcus alleen vertelt. En daarmee geeft Marcus aan. Hé, moet je luisteren jongens. Je kan blind zijn. Je kan blind zijn. Voor de werkelijkheid rond Jezus. En daarvoor is het nodig dat je uit de stad gaat. Hoor je goed? Uit de meningen. De stilte in. Apart. Niet de stad meer ingaan. Niet doen. En dan heb je nodig dat je aangeraakt wordt. En dat is niet één keer, maar dat is een proces. En uiteindelijk zie je het. Zo begint Marcus het 8e hoofdstuk, waarbij, kijk, ik moet natuurlijk eigenlijk het hele Marcus evangelie behandelen, maar ik, dat kan ik niet in een paar minuten. Maar Marcus 8 is het keerpunt in de geschiedenis van de discipelen met Jezus. Want Jezus staat op het punt om te sterven in Jeruzalem. En nu staat hij voor de geweldige opdracht. Hoe maak ik ze duidelijk? Wie sterft aan het kruis? Wie ik ben? Hoe doe ik dat? Nou, en dan begint, en Marcus zegt, wat is dit moeilijk? Wat is dit moeilijk wat Jezus doet? En dan begint Marcus dus te vertellen, kijk, dit moet er nou met mensen gebeuren. En dat moest ook gebeuren met de discipelen. En dat is ook gebeurd met mij, hoor, zegt Marcus. Je moet buiten de menigte een ontmoeting hebben met Jezus. En dan leer je stap voor stap wie hij is. Nou, en dan zul je dus ook merken dat, denk erom, wat doet Jezus? Hij neemt zijn discipelen mee, weg uit het land. Hoor je goed? Weg uit het land. Weg uit Kanaan. Weg uit Israël. Weg, weg, weg. Naar het hoge noorden, naar het Hermongebergte. In Libanon, in de stad Caesarea Philippi. Denk erom, in die stad en daarbuiten had je zicht op het Hermongebergte. Eeuwige sneeuw. Weg. En daar begint Jezus. En denk erom, ik zeg het nog een keer. Jezus was voor hen een bijzondere man. Nou, ik zal je vertellen, een rabbi, een heel bijzondere rabbi. Hij kon ook mensen genezen. Maar denk erom, er waren meer Joodse rabbies die dat praktiseerden. Niet zeggen van, nee, dat is niet. Nee, dat is wel waar. Daar zijn geschiedenissen van. Nou, daar is hij dan. En dan vraagt hij, zeg hoor dan, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Nou, en dan krijg je invulling. U bent een van de profeten. En waarschijnlijk zit daarachter dat Mozes ooit gezegd had, Deuteronomium hoofdstuk 16, na mij komt er een profeet en naar hem zul je luisteren. Dus een profeet bent u. Hoor je goed? Niet zeggen van, u bent de zoon van God, dat zien de mensen al, u bent de Messias enzovoort. Nee. U bent een profeet, of u bent Elia, of u bent... er wordt ingevuld. Maar denk erom, in kaders van wat voor die tijd te begrijpen was. En dan vraagt Jezus aan de discipelen, en wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan is Petrus de woordvoerder. En ik denk dat Petrus woordvoerder is. Dat Petrus niet de enige is die dat zag, maar Petrus verwoordt dat. En dan zegt Petrus iets en dat is werkelijk, dat is Een donderklap bij heldere hemel. U bent de Christus. U bent de Messias. Dat had Jezus nog nooit van zichzelf gezegd. Kom nou, dat had hij niet gezegd. Dat zegt Petrus. U bent de Messias. En als we de andere evangeliën mogen geloven, u bent de zoon van de levende God. Nou het volgende. U bent de Messias. En natuurlijk zitten wij met een geweldige christelijke ballast van, oh, dan bedoelt hij natuurlijk dat het de tweede persoon is uit de drie-eenheid enzovoort enzovoort. Nee. Een Messias is een mens in het Jodendom. Een gezalfde. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar in Jesaja 45 vers 1 wordt Kores, koning Cyrus, een Persische koning, die wordt daar de Messias genoemd. De Messias van God. Wat is een gezalfde dan? Nou, een gezalfde is iemand die in opdracht van God een bepaalde missie volbrengt. Die zorgt ervoor dat alle obstakels voor het volk van God worden weggenomen, zodat het volk van God weer vrij God kan dienen. Dat is een Messias. Waarom wordt Kores, die Persische koning, waarom wordt hij Messias genoemd door Jesaja? Omdat die koning de eerste was die zei tegen de mensen in Babel, de Joden in Babel, jullie mogen terug naar Jeruzalem. Nou, dan ruim je dus obstakels op, zodat het volk weer kan zijn wat het hoort te zijn in de roeping van God. U bent de Messias. En daarmee, dat is achtergrondinformatie, dat is geschiedenis. Daarmee moet u weten dat Petrus daarmee ook een verwachting uitspreekt. Een verwachting van, dus u bent de leider en u zal zorgen dat de bezetting door de Romeinen wordt verbroken. Dat doet u. U maakt ons vrij. En u zorgt ook voor dat die hele beestenbende in de tempel, die corrupte toestanden. Denk erom, de tempel, daar was heel veel weerstand tegen. Denk om de Qumran-gemeenschap bij de Dode Zee. Dat was een protestgemeenschap tegen Jeruzalem. Tegen de Sadduceeën, die alle macht hadden. En allerlei dingen zeiden, maar zelf niks deden in die zin. U zult dus de tempeldienst, dus zult u helemaal herstellen. En u zult gerechtigheid doen aan de armen. Denk erom, het verschil tussen arm en rijk in die tijd was vele veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Ontrechte mensen. Mensen die ontheemd waren. Waar haal ik mijn recht? Dat was vroeger de koning die dat moest doen. Die moest recht spreken. Maar er was niemand. Er was niemand. Tollenaren, daar moest je niet je recht halen. Die stalen van je. Dat waren erger dan NSB'ers. Dat was vreselijk. Dus met andere woorden, u bent de Messias en daarin klinkt mee en u verjaagt de Romeinen en u herstelt de tempeldienst in zijn volle glorie. En waarschijnlijk ook met het feit van dat de tempel die bezig was zijn activiteit te ontplooien, die was nooit echt bewoond geworden door God. Denk erom van alle tabernakel in de tempel wordt verteld en de wolk van God vervulde het gebouw. Maar dat is nooit van de Tweede Tempel gebeurd. Dat tijd hebben we nooit gezien. Dus met andere woorden, dat zijn verwachtingen. U bent enzovoort. En dan gaat Jezus zeggen, st. De zoon des mensen, dat is een wat moeilijk woord, maar de zoon des mensen, denk erom, dat betekent de zoon van een mens. Niet van mensen, maar de zoon van een mens. Als het meervoud was geweest, dan had het moeten zijn de zoon der mensen. De zoon des mensen is de zoon van een mens. Gewoon mensenkind. Het mensenkind, dit mensenkind, dit mensenkind, deze mens. Dat zegt Jezus van zichzelf. Dus hij neemt die titel Messias niet over. En dat is achteraf. Denk om dit is allemaal achteraf. Als ik daarbij was geweest, had ik zo blind geweest als maar blind kan zijn. Wel onder de indruk van wie Jezus is. Het zal je toch gebeuren, zeg, dat je in je bootje zit en dat hij over de zee tot je komt. Ik heb meegemaakt, voor mijn ogen, mensen zien genezen van ziektes, van vreselijke ziektes, voor mijn ogen gezien. Ik begon als een kind te huilen. Nou, zo zou ik geweest zijn bij Jezus. Maar ik zou niet hebben kunnen invullen wie hij is. Oh, u bent geweldig. Maar verder niet. En Jezus die zegt nu niet, ik ben de Messias en de Messias moet. Nee. Die term neemt hij niet over. Waarom niet? En dat zeg ik u, en dat begrijpt u nu ook. Omdat Jezus een heel andere missie had. En dus zegt hij, dit mensenkind, deze mens. En denk erom, je mag rustig denken. Hier vertelt Jezus dat hij voluit mens is. Alleen Jezus' leven kent een geheim. En dat geheim, dat moet je leren ontdekken door met hem te wandelen. Dat is niet iets van, ga maar zitten, ik zal het je dicteren. Dan zit je op school, de Bijbelschool, en dan zal je vertellen, Jezus is de tweede persoon uit de drie-eenheid enzovoort. Nee. Dat, Jezus is een mens, voluit mens, maar er is met hem iets. Wil je het weten wat? Nou, dat zal je vertellen. Maria heeft haar verhaal. Ik ben niet zwanger geworden door Jozef. De Heilige Geest kwam over me. Nogmaals, dat verhaal maakt pas kans op het ogenblik dat iemand uit de dood opstaat. Toen vertelden ze het in het grote geheel. Daarom is het in de Bijbel opgenomen. Deze mens, zegt Jezus, deze mens. En natuurlijk is hij Messias. Natuurlijk is hij Messias. Maar hij kan die titel niet overnemen omdat het verkeerd wordt ingevuld. Dat is niet zijn missie. Deze mens moet overgeleverd worden. Hij moet sterven. En hij zal ten derde dag opstaan. En denk erom. Petrus en de zijnen leven in een tijd, en dat kan ik u zo noemen, en u weet ook uit de Bijbel een aantal namen, ik kan u zo een aantal namen noemen, van Messiassen die zich hadden aangekondigd en die zouden met groot vertoon, en ze hadden navolgers, echt waar, honderden, en die zouden de Romeinen wel even een kopje kleiner maken. Maar ik kan u vertellen, denk even aan Thuidas, denk even aan Judas de Galilea, die worden genoemd in het Nieuwe Testament. Dat waren allemaal mensen die zich aankondigden als een Messias en ze eindigden allemaal op een kruis. Dood. Dus iemand die sterft is een valse Messias. Dus wat Jezus hier vertelt, ik zal sterven, dat betekent dat Petrus het goed heeft? Nee, hij heeft het helemaal niet goed. Ja, maar bij Petrus slaan alle stoppen door. En zo erg dat hij reageert zoals een leraar hoort te reageren wanneer er iets misgaat in een klas. En hij neemt de leerling, dat is dan Jezus, even mee terzijde van, u vergist zich, meneer. Lees maar hoor, het staat er. U vergist zich. Maar hier is iets aan de orde. En denk, dit is later. Denk, op dit ogenblik is het alleen maar kortsluiting. Er is geen begrip. En opstanding, waar hebt u het over? Dat hebben ze. Ze hebben het wel gehoord, maar niet gehoord. Want opstanding, dat kenden ze. In het Jodendom was bekend dat er opstanding was. Maar die opstanding zou de opstanding zijn. Lees in Daniël hoofdstuk 12. Dat is de algemene opstanding. De opstanding van de rechtvaardigen. Iedereen die rechtvaardig geleefd heeft, die zal opstaan uit het stof. En hier spreekt Jezus over hij alleen. Dit was onbegrijpelijk. Dat kon toch niet waar zijn? Dus op alle mogelijke manieren ging het mis. Maar Jezus, die had iets heel anders in de zin. Hij is, en dat weten wij. Hij is de leidende dienstknecht des Heren. Jesaja 53, lees de dienstknecht profetieën van Jesaja maar. Hij is de arm des Heren. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Denk erom, de arm des Heren is de rechterhand, de rechterarm van God. Dit is het geheim van Jezus. Hij stamt van God. Pakken we dit? Hij stamt van God. Hij is niet zomaar begonnen in Bethlehem omdat hij geboren is vanuit een vrouw. Hij kent een voorbestaan. Vader, Johannes 17, verheerlijk uw zoon met de heerlijkheid die ik had toen ik nog bij u was. Onvoorstelbaar wat hier gebeurt. En dus Jezus die praat vanuit een andere categorie, vanuit Jesaja 53. Maar daar was totaal geen begrip bij voor de discipelen die rondom hem zaten. Denk erom, Jesaja 53 haal ik nu aan, de arm des Heren. Maar hoor even, dit is door de discipelen pas veel later ontdekt. Dat verband vanuit dat teruglezen in het Oude Testament, dat hebben ze pas... dat ik dit nou niet gezien heb. Nee, inderdaad, dat je dit nou niet gezien hebt. Trouwens, dat gebeurt nog elke dag als we de Bijbel lezen, of niet soms? Of ben ik weer de enige die ontdekkingen doet? Ik doe ontdekkingen in de Bijbel. Oh, Bert, dat je dit nu pas... Oh, is er nog hoop voor jou, mijn jongen? Ja hoor, het komt wel goed met je kereltje. Goed. Dus, Jezus, ja, hij is Messias, ja. En denk erom, ik praat nu vanuit wat later ontdekt is. Maar wie wist op dat ogenblik dat Jezus een andere vijand had te bestrijden? Dat was de Satan. En hoe kan je de overwinning behalen op de vijand? Nou komt het. Door in alleruiterste gehoorzaam te zijn aan de stem van God. Tot. Wat kun je inleveren om tot in het uiterste gehoorzaam te zijn aan God? Nou, laat maar gewoon zeggen, je leven. Ja, maar wat voor leven dan? Een vreugdevol heen gaan en zeggen, kijk eens, hier ben ik. De dood, ja, tot de dood van het kruis. Jezus heeft door zijn gehoorzaamheid de machten van de hel ontmanteld. De angst die de vijand kan inboezemen door te dreigen met de dood, die angst heeft Jezus verbroken. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Dat zijn niet alleen de terroristen die hun leven niet hoog achten en hun leven geven. Nee, christenen horen daarin voor te gaan. Mijn leven is van Jezus. Lees maar in ditzelfde gedeelte. Denk erom, jongens, als je probeert je leven te behouden en je wilt toch volgeling van mij zijn. Als je je schaamt voor mij. Je zet je leven in, je volgt mij op de weg. Ik ga nog een stap verder, maar dat is allemaal achteraf. Dat wist Jezus, dat was zijn missie. Maar dat kon hij niet duidelijk maken aan de discipelen. Dat is niet een kwestie van ga zitten, ik dicteer je. Maar Jezus was gekomen om de vloek van de wet te verbreken. Klopt dat? En dat kon alleen maar door zelf een vloek te worden. Galaten hoofdstuk 2. Hoe kan Jezus de macht van de zonde die in ons leven zo'n geweldige kracht ontplooit, hoe kan hij de macht van de zonde breken? Nou, dat kan ik u vertellen. 2 Korinthe 5 staat dat Jezus is door God, dus onvoorstelbaar, is tot zonde gemaakt. En zo heeft hij de macht van de zonde verbroken. Wij kunnen zeggen, door de doop in het water, ik ben nu vrij van de zonde. Het staat er, hè, Romeinen 6, of niet? Ja, hè, klopt het? Romeinen 6, het staat er, het staat er. Paulus die zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef, ja, want je hebt nog wel met jezelf te maken, voor zover ik leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat was de missie. Maar dit zijn woorden achteraf. En hier stond Jezus voor een geweldige opgave. Dan, als dit gebeurd is, dan gaan ze de berg op. Ik heb nog een paar minuten. Ik heb dat geloof ik wel eens een keer gezegd. Ik denk dat het de berg Hermon is geweest, waar ze gingen klimmen. Niet Tabor. Ik kies voor de Hermon. Eeuwige sneeuw. En dan gaan ze de berg op. Wie? Nou, 3 Hen alleen, hoor goed. Hen alleen. Hoeveel? Hoeveel? Drie. Hen alleen. Oh, dit is zo mooi. Ik hou van literatuur. Hen alleen. Drie alleen. Hoor goed. Hen alleen. Die gingen de berg op. En dan onderweg verandert het gelaat van Jezus. Maar niet alleen het gelaat, het hele wezen van Jezus verandert. En we weten natuurlijk de berg, en dat is de Sinaï, de Horeb. En daarin is Mozes 40 dagen bij God en dan gaat zijn gezicht glanzen. En je kunt je blik niet op zijn gezicht houden. Maar hier is iets heel anders aan de hand. Terwijl Mozes gezicht glimt zoals de maan beschenen wordt en licht geeft door de zon. Zo is het bij Jezus niet. Want Jezus' hele wezen wordt schitterend helwit. En denk dan, dit is overdag met op de achtergrond de eeuwige sneeuw op de berg Hermon. Hier is niet een sprake van dat Jezus hier verlicht wordt door God of wat dan ook. Hier vindt verlichting plaats van binnenuit. Hier moet duidelijk worden wie hij werkelijk is. En terwijl hij dan met de discipelen is, dan verschijnen Mozes en Elia aan hen. Als u het goed leest in Marcus, dan staat er Elia met Mozes verscheen aan hen. Zie je het? Elia met Mozes. En natuurlijk, dit moet je opvallen. Dit is niet iets, lees er nou niet zomaar overheen. Elia wordt als eerste genoemd. Met Mozes. Dus je moet zoiets zien van Elia en die heeft dan aan zijn hand Mozes. Die verschenen hem. En we weten niet precies wat er gesproken wordt. Daar vertelt Marcus niet over. Dat vertelt Lucas. Lucas vertelt dat zij met Jezus spreken over, let op, over zijn ex-hodos. Over zijn exodus. Over zijn uitgang. Over het feit dat hij deze wereld gaat verlaten. Dit is van een totaal andere categorie dan de bevrijding van slavernij van Farao. Dit is een heel ander soort slavernij waardoor de mensheid gebonden is. Zij spreken met hem over zijn ex-hodos. Hoeveel zijn er nou met elkaar die? Dat is Jezus en Elia met Mozes. Er zijn er ook drie, hè? Drie. En er zijn er ook nog drie discipelen. Zijn ze met z'n zessen. En dan zegt Petrus, en dat is niet erg. Dat is niet helemaal niet erg dat dat gebeurt. Maar Petrus die geeft antwoord terwijl hem helemaal niks gevraagd wordt. Dan staat er ook, hè? Dat staat er ook letterlijk hoor. En Petrus antwoordde en zeide. Waar is dan de vraag die gesteld wordt aan? Maar soms voelen mensen, ze kunnen gewoon helemaal niet weg met wat er gebeurt. En dus gaan ze praten. Nou, dat, ik weet het niet. En dan doet Petrus een voorstel. Het is goed, en let op, het is goed. Nou, Jezus schittert. Niet als Mozes. Maar dat gaat daar ver bovenuit. Denk erom, dit gaat er ver bovenuit. Dit is lastig hoor, dit is lastig. Maar de Hebreeën schrijver zegt het zo. Jezus is meer dan Mozes. Is ook meer dan welke engel dan ook. Daar gaat het hier over. Jezus is, ja, hoe moet je dit nou beschrijven? Denk erom, dit is niet een kwestie van Jezus krijgt heerlijkheid. Nee, in hem is iets, iemand die maakt dat hij helderder is dan wat helder kan zijn. En dan gaat Petrus praten en dan zegt hij, let op wat hij dan zegt. Mag ik een vraag aan u stellen? Als u nou Jezus wil aanspreken en u weet van zijn heerlijkheid enzovoort, hoe zou u hem dan aanspreken? Wat moet je nou over Jezus? Ja, nou, Jezus maar. Jezus. Of Heer. Zie het niet als kritiek. Maar je hoort heel vaak mensen zeggen, en ik heb dat afgeleerd. Ik ben dat aan het afleren en ik leer dat af. Ik ga niet meer tegen de Heer zeggen, Heer, ik wil u prijzen. Want ik heb de indruk dat als ik dat zeg tegen de Heer, dat de Heer zegt, nou doe het dan. Dus ik oefen mijzelf 's morgens. Ik hou op de tijd 's morgens. En dan oefen ik mijzelf om woorden te kiezen die en Bijbels zijn en heerlijkheid toebrengen aan wie Jezus voor mij is. Ja toch? Ja. Nou, weet je nog, Petrus, in deze heerlijkheid, hè? Want ik moet het heel vaak doen dat ik in mijn stoel zit thuis, helemaal niet op een berg. En dan zie ik ook helemaal niet Jezus verheerlijkt enzovoort, maar dan zit ik met mijn Bijbel. En dan denk ik, hè, ik heb hoofdpijn, het is nog vroeg. Maar, Petrus die zat in heerlijkheid, die kon, in heerlijkheid. En dan zegt hij, let op wat hij zegt. Hoe je Jezus aanspreekt. Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we tenten maken. En dus Petrus dacht onmiddellijk van nou, dat zal wel lang duren. Bovendien, loofhuttenfeest is ook aangebroken. Is dit erg om niet te weten? Nee, dit is niet erg. Wint Jezus zich hierover op? Nee, ook niet. Nee, ook niet. En dan is er, en ik denk zo, dat het zelfs de Heere God een beetje te veel wordt als iemand dit zegt. Niet boos, maar wel, ik zal het woord nu overnemen. En dan is er een wolk. En die wolk, daar is een stem en ik denk dat er een vinger uit priemt. Dat denk ik, staat er niet, maar ik denk dat. Want je hebt toch altijd een vinger nodig als je wil zeggen dit of niet? Ja toch? Ik wel. Hoor. Dit is mijn oor. Zo. Ik kan niet zeggen dit is mijn oor. Maar ik denk dus dat er een vinger is. Uit de wolk. En een stem. Dit is mijn zoon. De geliefde. En dan komt het. Hoort naar. Ja, want Jezus heeft wel wat te vertellen. Ik wil niet dat je hierover praat als ze dan naar beneden gaan. En dan staat er zo mooi. Dat is dat gevoel voor literatuur wat ik heb ontwikkeld gewoon. En dan staat er, als dat gezegd is door God. Dit is mijn zoon de geliefde, hoort naar hem. En dan staat er zo mooi. Gaat het licht uit blijkbaar. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Dus dat is zo mooi. Het begint met drie, ja toch of niet? Drie omhoog, hen alleen. Dan drie, Jezus en Mozes en Elia enzovoort. Waarbij Petrus wel zo handig is om te zeggen van, nou laten we tenten maken voor u één en voor, hij draait het weer om, Mozes één en voor Elia één. Oftewel, Jezus u bent wel nummer één hoor van die drie hoor. Nou, en dan zegt God, nonno, er is er maar één. Eén. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Niet drie, niet vier, niet twee. Hoor goed, niet verdeeld, geen verdeelde aandacht. Jezus alleen. En dan gaan ze van de berg af. En dan zegt Jezus, ik wil niet dat je hierover praat, pas na de opstanding. En dan hoor je het weer, na de opstanding. Na de opstanding. Wat bedoelt hij? Die komt toch heel laat? Die komt toch. Dat doen we toch met z'n allen? Hoe zit dat? En in plaats van dat ze nou met Jezus daarover gaan praten, nee, dat doen ze met elkaar. Kijk, lees maar wat staat. En ze gingen met elkaar over praten. En het gekke is, Jezus bemoeit zich er niet mee.
Mag ik
ja, natuurlijk, graag.
Waarom zegt hij dat steeds, Jezus? Want dat zegt jullie Marcus 8,
hè? Ja. Ja, wat goed. Nou, er zijn heel veel verschillende antwoorden. Ik geef er één, waarvan ik denk dat dat het meest voor de hand liggend is. U bent de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Het is heel mooi. Jezus zegt niet ja, hij zegt ik wil niet dat je hierover praat. Psst. Jezus, Johannes Evangelie, dus nu meng ik even door elkaar. Jezus is op de vlucht voor mensen die hem koning willen maken. Die met een totaal verkeerde bedoeling hem ergens voor willen gebruiken. Dat is heel raar voor ons dat Jezus op de vlucht is. Jezus verbergt zich ook voor de vijandschap van de Joodse overheid. Heel merkwaardig. Lees maar in het Johannes-evangelie. Waarom eigenlijk? Omdat Jezus... En ik zeg dit allemaal zo feitelijk. En dat is niet de bedoeling, want ik ben zo onder de indruk van die persoon, van Jezus. En dat heeft te maken met het feit dat ik ben een mens en ik ga met mensen om. En ik vind, ik voel, het valt niet altijd mee hoor, om met mensen in gesprek te gaan over Jezus. En dan voor lijp uitgemaakt te worden. Nou ja, dat zeggen ze dan nog net niet. Maar begrijp je, schaamte en nou laat maar. Jezus kende vijandschap. En wist wat er ging gebeuren. Maar dat was missie van God. Dat was opdracht van God. Jesaja 53. Op het tijdstip dat hij had bepaald. Maar het gevaar was dat hij voortijdig gegrepen werd en afgemaakt werd. En dat was niet de bedoeling. Vandaar zijn elke keer weer, nee, niet zo. Zo, verberg je enzovoort. Zorg ervoor, weg van de massa. Jezus heeft een bepaalde weg bewandeld in gehoorzaamheid aan de opdracht die hij van God had gekregen. En ik zeg dat met een bewogenheid in de zin van, en Bert, hoe zit het met jouw opdracht, mijn jongen? Laat je daardoor inspireren. Bert, hoe zit het met jou eigenlijk als je weet dat het morgen heel moeilijk gaat worden, maar je staat nu op dit ogenblik voor de uitdaging om je kinderen tegemoet te treden met liefde enzovoort. En niet te zeggen van, ja, wegwezen, want ik heb het morgen heel moeilijk. En Jezus, van hem staat Johannes 13, dat Jezus heeft de zijne lief gehad, ja lief gehad tot het einde. Hij wist en hij wies de voeten van de discipelen, terwijl ze het allemaal verrekten om dat te doen. Zo sta ik wel voor God. Hoe is het mogelijk? Dat is mijn aanbidding vaak. Nou, geen antwoord en toch een antwoord. Jezus gaf zich aan de mensen en toch staat er, en dat zijn zulke diepe teksten. Daar ben ik nog niet mee klaar met dat soort teksten. Dat is voor mij voortdurend nadenken. En Jezus vertrouwde zichzelf niet aan de mensen toe. Want hij wist wat in de mens was. Ja, maar ik heb vrienden. En hoe zit dat nou? En ik heb leiding gegeven aan een gemeente. Moet je je dan niet toevertrouwen aan je gemeenteleden? Lastig. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Nou, je mag niet praten hierover dan na de opstanding. En die jongens, die wisten helemaal niet. Opstanding. Maar Jezus had het. Denk erom, want Jezus is wel gekomen om nieuwe kaders te scheppen. Denk erom, wat Jezus heeft gedaan is niet, oh, lees je toch in het Oude Testament. Nee, Jezus is de eerste van velen geworden. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Horen we dat? Opdat hij onder alles en allen de eerste zou zijn. Dit vind je niet in het Oude Testament, dat de opstanding bestaat uit één en daarna allen, dat is nieuw. En dan, Jezus, wij hebben nu wel door, verder, hè, dit nog steeds een stukje. Nou Jezus, wij hebben nu wel door dat u de Messias bent. Maar dan zou Elia toch eerst gekomen moeten zijn, als u dat bent. En dat leggen ze hem wel voor. Terwijl ze van de berg afgaan. We hebben het wel door dat u de Messias bent, Maar in de Bijbel staat, in de Tanach staat, dat dan eerst Mozes of Elia moet komen. Bedoelt u dan dat Elia op de berg is geweest? Is dat het dan? En dan zegt Jezus, ja, Elia moet inderdaad komen. Dat is zeker, en die zal alle dingen herstellen. Maar ik vertel je, hij is toch geweest. Je weet toch wel wat er gebeurd is met Johannes de Doper? Ze hebben met hem gedaan wat zij wilden. Nou, dat hebben ze wel met hem bepraat. Nou ja, en toen was Marcus 9 afgelopen en het is ook tijd. Dat is een mooi slot, hè? Waar of niet? Dank u wel dat u weer hebt geluisterd naar mij. Marie, neem jij het weer over? Nee, mag ik eindigen? Oh, wat fijn is dat. Willen we gaan staan? Als het kan tenminste, hoor. En ik vind het altijd heel plezierig als we elkaar een hand geven. Ik hou mijn ogen open en ik zal de Heer danken. Heer, dank u wel voor vanavond. Dat u hier bent, dat u naar ons geluisterd hebt. En dat we ons mogen koesteren in uw liefde. Ontvangen dat weer opnieuw van u. En o ja, Heer, u bent echt de allerbeste en de allerhoogste. Voor u zijn geen woorden te vinden om te vertellen wie u werkelijk bent. Ik ben op weg om meer van u te begrijpen. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.